De vorige keer zijn wij blijven steken in, dan wel van de band afgelopen in vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Want dat is eigenlijk de zin van dit vers. Het gedeelte dat ik nu oversloeg, dat wordt u geacht reeds vorige keer tussen haakjes gezet te hebben, omdat het een bijzin was. Het is niet een normale doorgaande gedachte, maar het is een toelichting. Wij zouden namelijk vrijmoedigheid hebben in de dag des oordeels. Dat wil zeggen, wij zouden niet tegen de dag des oordeels opzien. We zouden niet bang zijn voor onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want over de jongste dag hebben wij het al lang niet meer natuurlijk, hè. Want de liefde zou bij ons volmaakt zijn. En die komt tot uitdrukking in, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. En de gedachte is dus simpelweg deze, dat wij in onze dagen, terwijl wij in de wereld zijn, hem gelijk zouden zijn. Niet in elk opzicht uiteraard, dat lijkt me trouwens ook onmogelijk. Maar het idee is dat gelijk hij is, en ik heb ook gezegd vorige keer, niet gelijk hij was in deze wereld, maar gelijk hij is nu, zouden wij zijn nu in deze wereld. En de eenvoudige gedachte is deze, dat wij nou eenmaal deel uitmaken van een gemeente waarvan Christus zelf het hoofd is, of wij maken deel uit van nou eenmaal één volk, waarvan hij de hoge priester en dus ook hoofd is in zekere zin. En de gedachte is dat wij ons dus zouden bezighouden met dezelfde dingen als waarmee de Heer zelf zich bezighoudt. En bovendien, we zouden dat doen met dezelfde gezindheid als waarmee hij dat ook doet. Dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Als wij navolgers van Christus zouden zijn, wil dat niet maar zeggen, hoewel het meestal zo uitgelegd wordt, maar het wil niet zeggen dat wij dan net als de Heer Jezus zouden leven zoals hij in de tijd leefde hier op aarde. Ik zou niet weten hoe ik dat moest doen, want waar vind je nou nog een stel fariseeërs om ze uit te schelden? Toch of niet? Dan kan ik mijn toespraak beginnen met gij adderige broed. Nou ja, goed, misschien kunt u me toch helpen, broeder. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Begrijp je me goed? Heb ik ook gezegd. Wij zouden natuurlijk navolgers zijn van het geloof en daarmee van het lijden, van de leidzaamheid van de Heere Jezus, zoals hij die tentoonspreidde in zijn omwandeling op aarde in de dagen zijns vleeses. Wij zouden wandelen in zijn voetstappen, zoals meen ik de eerste Petersbrief dat zegt. Maar daar gaat het hier niet over in dit vers. Hier gaat het erom dat wij zouden zijn zoals hij is. En als ik het kort zeg, dan zeg ik gewoon, nou ja, zoals de Heer gezeten is op de troon der genade en dus genadig, barmhartig en goedertieren is, zo zouden wij dat ook zijn. En beter nog, zoals hij ons lief heeft. En hij is begonnen, dat weet u, hè. Dat was vers 10 van dit hoofdstuk. Zoals hij ons lief heeft, zouden wij ook elkander lief hebben. En daar gaat in de praktijk heel deze brief over. Wij zouden daar een voorbeeld aan nemen. We zouden de navolgers van Christus zijn in onze gezindheid, in elk geval naar onze broeders en zusters, maar uiteraard ook in onze gezindheid naar de wereld toe, hoewel dat in deze brief zo niet aan de orde komt. En voor zover wat aan de orde komt, was het juist dat wij geen gemeenschap hebben met de wereld. Zij horen niet naar ons, wij dus ook niet naar hen. Zij leven bij wijze van spreken in een andere wereld. Nou ja, niet een andere kosmos, maar wel een andere aion. Dat lijkt me goed te verdelen. Zo zit het. Wij maken deel uit van een nieuwe schepping en zij van een oude. En zo kijkt de Heer er ook tegenaan van wie gezegd wordt dat hij de wereld heeft overgegeven. In de zin van losgelaten. En dat voorbeeld zouden wij dus inderdaad volgen. En wanneer wij dat doen, dan zullen wij daardoor, op dat stond er, hè, dan zullen wij daardoor vrijmoedigheid hebben tot hem in de dag des oordeels. Ik zeg nogmaals, er staat dag des oordeels, maar men zou niet meteen zeggen, hé, gaat het dan over de jongste dag, want de dag van Christus is net zo goed een dag des oordeels. Of het nou die van Christus is, of des Heren, of Gods, is in alle gevallen een kwestie van oordeel. Dat onderscheid wordt hier ook niet eens gemaakt. Maar voor ons, in elk geval ook voor de schrijver van de brief, geldt dat hij deel uitmaakt van een gemeente van eerstelingen, beter van de gemeente van eerstelingen, die dus om die reden in de hemel is opgeschreven en die geopenbaard zal worden voor de rechterstoel van Christus. Want wij allen zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus volgens 2 Korinthe 5. Dan wel, Romein, wat het maar was, 13 geloof ik, 14. Of zo, hè? Kijk even die kant op, 14, hè? Romeinen 14, ja. De rechterstoel van Christus. Hoe dan ook, het wordt natuurlijk op vele plaatsen vermeld, ook zonder dat deze uitdrukking overigens gebruikt wordt. Maar daar gaat het om, vrijmoedigheid tot hem. Dat wordt ook meteen toegelicht in vers 18, als er staat, er is in de liefde geen vrees. Het is dus je zou denken, het gaat ineens over heel wat anders, maar het is natuurlijk niet zo. Zowel vers 17 als 18 begint met de liefde. Vers 17 met, hierin is de liefde bij ons volmaakt. En vers 18, er is in de liefde geen vrees. De gedachte is natuurlijk in vers 17 dat wij zo in gemeenschap met, dat is wat liefde is, in gemeenschap met de Heer en met elkaar zouden leven, dat er vervolgens van vrees geen sprake zou zijn. Er is in de liefde geen vrees. Ja, ik ben altijd geneigd te zeggen, dat is de titel van een voorlichtingsboek uit de 30e jaren in het Nederlands, als ik me goed herinner. Liefde zonder vrees. Ben ik abuis? Ik kijk even rond, of heb je dat boek niet gelezen? Nee? Heb je het u zelf geleerd? Jawel, hè? Liefde zonder vrees. Zo'n linnenband zat eromheen. Ja, precies. Natuurlijk. Het is een beetje het is een Bijbelvers, het is correct. Maar het is wel erg uit zijn verband gerukt, denk ik altijd, als het op een dergelijk boek komt te staan. Maar vooruit. Maar het is natuurlijk wel waar. De gedachte is namelijk dat liefde gaat over eenwording, streeft naar eenwording. Als het tegelijkertijd vrees zou zijn, wel vrees, is het tegenovergestelde. In zekere zin althans, dat is namelijk afstoting. En volmaakte liefde kent dus geen vrees uiteraard. Vrees doet afbreuk aan liefde. Daarna krijg ik wat problemen met het uitleggen van dit vers. Want ik zou nu moeten gaan zeggen dat waar het in vers 17 gaat om liefde tot God en daarom ook vrijmoedigheid tot God, dat dus de bedoeling is dat wij God niet vrezen. Maar als ik die term gebruik, krijg ik natuurlijk weer problemen, want wij dachten dat we allen godvrezend moesten zijn. En dan krijg ik te van doen met de brede toepassing, althans in de Bijbel, van dit begrip vrees. Althans in het Nederlands, ik heb nooit de grondwoorden nagekeken, dus ik kan u dat ook niet vertellen. Maar het is heus wel te begrijpen waar het over gaat. Als de gedachte is dat men God zou vrezen, betekent het in geen geval dat men voor God bang zou zijn. En zeker ook niet dat men God niet zou liefhebben. Want gij zult de Heere uw God liefhebben. De wet spreekt iedereen aan, dat weet je, bijna iedereen tenminste. Dus gij zult de Heere uw God liefhebben en gij zult de Heere uw God vrezen, lijkt me duidelijk. Dat vrezen heeft dan toch niet de betekenis van bang zijn voor, maar heeft wel de betekenis van rekening houden met. Lijkt me ook een duidelijke zaak. Als liefhebben bovendien dienen is, dan zal duidelijk zijn dat van dienen, dat bij dienen hoort, dat men rekening houdt met degene die men dient. U weet wel, oude vrouwtjes naar de overkant van de weg brengen, dat is natuurlijk een aardige bezigheid. Tenzij ze niet aan de overkant moesten wezen. Die kent u toch, hè? Ik bedoel, denk je wel van iemand van dienst te zijn, maar dat is dan in de praktijk niet zo. Men zal er rekening mee moeten houden. En daarna iets fundamenteler en wellicht ook wat serieuzer. Een elektricien, als het goed is niet bang voor elektriciteit. Maar hij vreest het wel in die Bijbelse betekenis van de term. Dat wil zeggen, hij neemt maatregelen. Hij gaat ermee om op de wijze waarop men ermee om zou gaan. Dan zou men er ook nut van hebben en dan is er ook verder niks om bang voor te zijn. Ook bij die elektricien kom. Ja, omdat het hier half donker is in de zaal natuurlijk. Ja, dat komt dan vanzelf bovendrijven. Maar dat is God vrezen in de zin van God kennen en dus met hem rekening houden. Maar tegelijkertijd hem kennen en dus hem dienen. Hier in dit vers gaat het niet om vrezen in de zin van rekening houden met, maar hier gaat het om vrezen in de zin van bang zijn voor. Dat legt de apostel trouwens ook tegelijkertijd uit. Er is in de liefde geen vrees, en daarna zegt hij, want de vrees heeft pijn. En dan gaat het dus toch om wat wij dan eigenlijk angst zouden moeten noemen. Ik denk ook dat het eigenlijk zo vertaald had moeten worden, maar vooruit. Bemoei me daar verder maar niet mee. Maar het idee is, in dit vers althans, dat waar liefde is, daar vindt gemeenschap plaats. Daar is die kracht tot gemeenschap, aantrekkingskracht zo u wil. En als die liefde volmaakt is, dan is daar niet het tegenovergestelde aanwezig, namelijk vrees. Men zou ook niet bang zijn voor God. Ik zou me van dit probleem afgemaakt hebben, echt door het te vertalen met angst. Ik denk dat het beter zou geweest zijn, maar vooruit. Hoe dan ook, vele mensen, velen ook vooral die zich christenen noemen, die immers geloven in het bestaan van één God, zijn bang voor God. En daar drijven in de praktijk, als ik het mag zeggen, dat mag niet, dat weet ik wel, maar ik doe toch. Daar drijven in de praktijk nogal wat kerkgenootschappen op. Op de angst die de mens heeft voor God. Dus de angst die vervolgens de mensen wordt aangepraat. Want daardoor blijft het genootschap in de praktijk ook in stand, denk ik. Ik denk dat het zo in de praktijk werkt. Of men dat nou bewust zo doet of niet, dat maakt me niks uit. Misschien wel niet, maar ik weet iemand die dat bewust wel degelijk zo regelt. Hè? Angst voor God. Waardoor men wel God kent, maar het liefst ver bij hem vandaan blijft en ook over hem spreekt als die grote, almachtige God. Zo hoog verheven boven de hemel, zo ver verheven boven ons zondige mensen enzovoorts. En dat wij zondaren zijn, wordt er dan nog dikwijls flink ingepeperd. Uiteraard om de afstand tussen God en de mens nog groter te maken. Ik weet niet of dat hier in het noorden van het land ook nog zoveel voorkomt, die opvattingen, maar in het midden des lands wel degelijk. Dat is, laat ik er maar niks van zeggen. Verder, maar dat is een realiteit. Zo leven die mensen, bang voor God. Daarna vraag ik me altijd af in welke mate zij eigenlijk werkelijk geloven wat zij zeggen te geloven, want anders zouden zij helemaal geen leven meer hebben. Huh? Want men gelooft daar nauwelijks dat de mens zou zalig worden. Er is ook wel een bijbeltekst voor te vinden, dat de mens nauwelijks zalig wordt, toch? Een geslacht of zo, hè? Of één uit drie generaties, of weet je veel wat. En dan rekent men uit van, nou, ik heb al zoveel gelovigen in de familie, erdoor, ik kom niet meer in aanmerking. En dan heeft men er ook nog een bijbeltekst voor, bijbelteksten die wij niet eens kennen, broeder. Nee. Omdat het bovendien ook niet is echt wat de Bijbel leert natuurlijk. Zijn schriftplaatsen die volkomen uit hun verband gerukt zijn. Maar men is als de dood voor God. En als zondaar zou dat terecht zijn. Maar als men zegt een gelovige te zijn. Of althans als men zegt te geloven wat in de Bijbel staat. Ja, dan heeft men geen reden om bang voor die God te zijn. Een God die wij kennen uit de schrift als een genadig, barmhartig en liefderijk God. Niet omdat hij niet rechtvaardig zou oordelen, maar om reden dat hij, wat ons betreft, reeds rechtvaardig geoordeeld heeft. En omdat de Bijbel zegt dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Niet een geloof waarop wij moeten wachten tot hij het ons geeft. Dat is trouwens volkomen wartaal. Maar ja, daarom kan ik er ook nooit serieus op ingaan. Maar een geloof dat God van de mens vraagt. En het is toch niet zo moeilijk om te geloven in God als schepper. En als God die schepper is, dan is de logische volgende stap dat die God zich ook heeft bekendgemaakt. En aangezien er in de hele wereld maar één boek is dat claimt van Gods wegen geïnspireerd te zijn, hebben we dus ook weinig keus. Is het ook niet zo lang zoeken. Je komt dus gewoon bij de Bijbel terecht. En als je serieus bent, daarna nergens meer. Einde van de zoektocht. Zo moeilijk is het echt niet. Dan zegt er altijd wel iemand, ja, u hebt makkelijk praten. Dan zeg ik, ja, maar het is ook niet moeilijker dan dat. Het is een heel serieuze zaak. Hè? Hoe weet ik nou of de Bijbel het woord van God is? Nee, er is geen ander boek dat claimt het woord Gods te zijn. Klaar uit. Maar de theologen zeggen van niet. Dan zeg ik, ja, want de Bijbel zelf zegt van wel. Al de schrift is van God ingegeven. Toch? En is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid en hoe dat maar heten mag. Daar is geen twijfel over mogelijk. Dus zover is die zoektocht niet. Maar angst voor God krijgt men als men een verkeerde voorstelling krijgt van God. Dan moet ik u zeggen dat het resultaat is gewoon van een verkeerde prediking. Een prediking die absoluut onbijbels is. Maar het is natuurlijk ook het resultaat van het feit dat de mens gewoon niet dagelijks controleert en onderzoekt of deze dingen die gepredikt worden wel al zo zijn. Sinds wij een Bijbel hebben, sinds iedereen een Bijbel kan hebben, en dat is al even zo inmiddels, kan iedereen dat dus ook gewoon voor zichzelf nalezen. Zo moeilijk is dat niet. Wij zouden God niet zien als een boeman en velen zien hem zo. Velen denken trouwens dat God diegene is die erboven zit te kijken wie die nou weer eens om zeep zal helpen. Sorry dat ik het zo zeg, maar moet ik dat dan serieuzer zeggen? Is God dan bezig met mensen het leven te ontnemen? Zo van, nou is het die zijn tijd en nou is het die... Waar was ik ook alweer gebleven? Wie staat er voor vandaag op mijn lijstje? Dat is toch niet zo? Er staat toch ook... Ik bedoel het niet leuk hoor, zuster, maar dat mag gelachen worden, ja. Want het is, ik bedoel het heel serieus. Sommigen hebben zo'n idee van God. Dan wil ik u dat idee graag afnemen. God kennen wij de schrift als degene die leven geeft. Daar hebben we vorige keer over gesproken. God is liefde, God is licht, God is dus geest, God is dus leven. En hij geeft het. En God die het leven heeft in zichzelf, heeft aan zijn zoon gegeven ook het leven te hebben in zichzelf. En hij geeft het aan wie hij wil. En wie hij dat leven wil geven, staat er ook bij in het Johannesevangelie. Namelijk aan een ieder die gelooft. Daar moet men niet bang voor wezen. Integendeel, God is niet degene die ons het leven afneemt. God is degene die ons het leven geeft. En waar het gaat om de dood als zodanig, die heet een vijand die volgens de Bijbel door God zou worden overwonnen en die in zekere zin reeds overwonnen is. Door de opstanding van Christus. Maar vervolgens staat er, en de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. En sommigen denken dat dat God is. Sommigen verwarren God met magere hein. Ja, sorry. Je kent nu toch magere hein?
Ik heb hem nog niet.
Nee, dat is duidelijk, ja. Ja, wij ontmoeten hem ook niet, broeder. Nee. Wij zullen de dood niet zien. Nee, ik bedoel heel serieus. Van dat idee zou men af moeten. Het is dat ik in het noorden des lands ben, want meer naar het zuiden durf ik dat niet eens in het publiek te zeggen. Ja. Er zijn zulke ingewortelde ideeën die men heeft, maar die absoluut, maar ook absoluut volkomen onbijbels zijn. In de wereld heerst de duivel, die is ook trouwens niet uit om mensen om zeep te helpen overigens, maar die is er wel op uit om de wereld van God los te maken met als consequentie de dood. Als de duivel kans zag die dood te overwinnen, zou hij het zeker doen. Maar gelukkig kan dat niet en hij verdwijnt er bovendien zelf ook ooit een keer in. Zo zit dat. Men zou voor die God niet bang zijn, integendeel. En waar wij, kijk, als ik nou even die vaste uitdrukking uit deze brief op een rijtje zet, waar wij God liefhebben, naar willekeurige volgorde, waar wij zijn geboden bewaren, ik bedoel, waar wij zijn woord bewaren, waar wij bewaren en aanvaarden hetgeen van den beginnen was, om dan even terug te grijpen op hoofdstuk 1 vers 1, wel, daar hebben wij leven, zoals al een paar keer gezegd is. En daar zullen wij God lief hebben. Steeds meer, want dat ontwikkelt zich gelukkig. En dan is er geen vrees voor God. Begrijp u me goed? Als ik voor de Heer Jezus kom te staan, zal ik niet roepen, we kennen elkaar of zoiets. Hè? Zo joviaal zal het ongetwijfeld niet zijn. Daar komt wel meer aan te pas. Maar vrees, ja, angst, wel nee, waarom? Integendeel, hij is degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En als we hem leren liefhebben, doordat wij zijn woord bewaren in onze harten, als dat gebeurt, dan wordt de vrees buitengedreven, staat er. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. En waar wij wellicht ook nadat wij tot geloof zijn gekomen, toch op enige wijze angst hebben voor de Heer of voor God, zal het ongetwijfeld zo zijn dat naarmate wij hem leren kennen uit zijn woord en naarmate wij bereid zijn hem te dienen in de praktijk van ons leven, zal inderdaad die vrees voor hem zo zonder meer verdwijnen. En hebben wij dus vrijmoedigheid tot hem. Die vrijmoedigheid hebben we dan bovendien niet alleen straks in de toekomst, hoewel het daar wel over gaat in deze verzen, maar die vrijmoedigheid hebben we dan uiteraard in het heden ook. En daarover spreekt meer in het bijzonder dan de Hebreeënbrief, hè? Vrijmoedigheid om te naderen tot die troon der genade. Maar daar gaat het om. Wij zouden leven in gemeenschap met hem, hetgeen alleen kan. Gemeenschap kan alleen als er geen vrees of schaamte is. En die schaamte wordt ook inderdaad genoemd in dat verband. In elk geval in het Oude Testament al in verband met de toekomstige bekering van Israël. Vrees niet, gij zult niet beschaamd worden. Uit Jesaja 54 is het in dit geval. Bijvoorbeeld. Nou goed, terug naar het vers. Er is in de liefde geen vrees. Natuurlijk, hier wordt het toegepast op onze relatie als als kinderen Gods tot God zelf, als onze relatie tot de Heer die het hoofd is, ons hoofd is, het hoofd is van de gemeente. Maar het is natuurlijk gewoon een algemene waarheid die hier op ongeveer het hoogste niveau wordt toegepast. Maar het is een heel begrijpelijke waarheid ook. Er is in de liefde geen vrees, maar een volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Daar waar de aantrekkingskracht en de gemeenschap volmaakt is, daar is er niets meer dat afstoot. Als je daar meer over wil lezen, moet je natuurlijk gewoon 1 Korinthe 13 lezen. Over de liefde. De liefde is niet zus, de liefde is niet zo, de liefde is niet dit, niet dat, maar de liefde is enzovoorts. Worden keurig beschreven. Alles wat scheiding maakt is er dan niet. En alles wat de eenheid, de gemeenschap bevordert, dat is er. En bovendien, dat neemt toe. En daar gaat het hier uiteraard ook over. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want die vrees heeft pijn en die vrees is dus niet volmaakt in de liefde. Maar waar wij volmaakt zijn in de liefde, en dan grijp ik dus terug naar vers 17, daar hebben wij vrijmoedigheid tot hem nu, maar in het bijzonder ook in de dag des oordeels. En daar is dat zo, omdat gelijk hij nu is, wij ook zijn in deze wereld. Daar waar wij navolgers van Christus zijn, daar waar wij elkander lief hebben, daar waar wij ons overgeven ten behoeve van de gemeente in navolging van Christus, want zo staat het er, ik zit nu in Efeze 5 bijvoorbeeld, daar zijn deze dingen van toepassing. Bovendien, dat mag dan misschien wat moeilijk lijken allemaal en wat hoog gegrepen, maar het is het helemaal niet. Want, zegt vers 19, heel laconiek, heel simpel, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Zoals ze zegt, hij is begonnen. Precies, broeder, God bevestigt of bewijst zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, nog vijanden, nog goddelozen enzovoorts. En al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft enzovoorts. Hij is begonnen. En de uitdrukking, u citeert uit Romeinen 5, maar de volgende gedachte in Romeinen 5 is dat als God ons dan al zo lief had toen wij nog zondaren waren, hoeveel te meer dan zal hij ons lief hebben nu wij met God verzoend zijn. En hoeveel te meer dan zal hij ons nu behouden van de toorn, want zo staat het al letterlijk. Zowel nu, de tegenwoordige toorn Gods, als in de toekomst, in de dag des oordeels uiteraard. Dat is nog een fase verder. En in de praktijk blijkt het dikwijls zo te gaan. De liefde komt eerst van één kant, dat duurt soms heel lang, maar heel dikwijls niettemin wordt op den duur die liefde toch beantwoord en komt het van twee kanten. Zo gaat zoiets. Gebeurt maar zelden, broeder, voor zover ik er verstand van heb, maar dat stond allemaal niet in dat boek, geloof ik, broeder. Maar gebeurt maar zelden dat het tegelijkertijd van twee kanten tegelijk komt. Dat is maar, hè? Het begint ergens. En dan is het wachten op een respons. Dat is lang geleden, maar goed. Ik meen me dat te herinneren, laat ik het zo zeggen dan. Hè? Ja. Maar van Gods wegen is het een duidelijke zaak. God namelijk heeft ons eerst lief gehad. Er staat trouwens al in vers 10. Hè? Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft. Wij hebben hem wel lief, daar gaat het niet om. Wat gaat daar in vers 10 om de volgorde? God is begonnen en heeft zijn liefde aan ons gedemonstreerd. En we hebben met die liefde kennis gemaakt via de schrift. Met een God die liefde is. Daarom kan ik dus bij gelegenheid toch wel eens even tekeer gaan als blijkt dat aan mensen wordt voorgehouden, zogenaamd uit de schrift, dat God een wraakgierige God is en wat het al niet zou mogen zijn. En vooral een onbetrouwbare God die bovendien ons doet gaan op een tijd die wij te vroeg vinden en naar de hel wel te verstaan. Dat soort dingen weer. Ik vind dat volkomen dwaasheid. Bij God zit het niet, bij die mens zit het mis, dat is waar. Die is een zondaar, die deugt niet, maar we moeten dat niet terugprojecteren op God. Een bekend psychologisch verschijnsel, maar niet, men zou dat niet doen. God kennen wij niet als een afspiegeling van de mens. We kennen God uit de schriften. En de mens zou een afspiegeling van God worden, vervolgens. De oorsprong der dingen ligt bij hem. En hij is die God van Abraham, Isaac en Jacob. Als je in de Bijbel leest over mensen die God kennen, dan zeggen zij gewoon dat God een genadig, barmhartige, goede tieren God is enzovoorts. Zo spreken ze hem ook aan. In de diverse gebeden, in de psalmen enzovoorts. In het Oude Testament al. Nou, hoe dat ook zij, wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En dan heb je weer zoiets. Als hij ons lief gehad heeft, ook toen wij zondaren waren, dan moet het zo zijn dat hij zich bekend heeft gemaakt. Want zo gaat dat. Ja, ik bedoel niet, als je iemand lief hebt, dan moet je dat een keer toch laten blijken op een of andere wijze. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel, als je iemand lief hebt, dan laat je dat vanzelf blijken, want dat is nou net wat het is. De kracht, het vermogen tot de neiging tot gemeenschap. Als het echt zo is, dan komt dat tot uitdrukking op een of andere wijze. En God, waarvan we vorige keer al hebben vastgesteld dat hij de schepping, het heelal, in stand houdt, onder verwijzing naar bijvoorbeeld Colossense 1, die God die dus liefde is en alle dingen doet samenstaan, samen doet staan. In Christus, zal ik maar zeggen, dus de wereld als het ware bewaart als één geheel. Die God die dus eenheid brengt, moet dus per definitie degene zijn die zich openbaart. En dat is ook de strekking niet alleen van 1 Johannes 1 vers 1, maar ook van Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord namelijk. Dat wil zeggen, vanaf het begin heeft God gesproken. Ik begrijp niks, echt niet. Ik ben altijd verbijsterd als ik het weer eens hoor. En ik heb het kort geleden weer gehoord van mensen die zeggen, ja, ik geloof wel dat er een God is, maar, nou, God, ja. En dan zeg ik, nou, wat denkt u dan? Dat als er een God is, dat hij zich niet bekend maakt? Ja, dan zeggen we, nee, dat denken we niet. He? En dan komt er nog een verhaal van, ja, maar wij mensen zijn toch niet in staat om dat aan te horen of daarna te luisteren of om dat te bereiken. Bovendien, wij zijn voor die schepper dan, of die scheppende kracht dan toch zo'n nietige soort vlooien zijn we dan schijnbaar. Nou goed, die woorden die werden gebruikt, broeder, ja. Dan denk ik, ja, wat is dat nou voor onzin? Als God dan zo hoog is en ons gemaakt heeft, kan hij zich toch wel op een of andere wijze, op voor ons begrijpelijke wijze, kenbaar maken. En dat is ook inderdaad wat hij gedaan heeft. Dat was ook wat te verwachten viel. Dat is niet in strijd met de ratio of met gezond verstand, maar dat is volkomen voor de hand liggend. Het zou irrationeel zijn als nergens in de wereld iets gebleken zou zijn van het feit dat God zich bekend maakt. Zo van, er moet er een zijn, maar je hoort nooit wat van hem. Dat is dwaas. Vind ik echt volkomen dwaas. Nee, God heeft lief. God is liefde. God heeft lief en dus verklaart. Dan wel bewijst hij zijn liefde. En dat heeft hij gedaan. In hoogste instantie, inderdaad via de woorden van Romeinen 5. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Maar het gebeurt natuurlijk ook op allerlei andere niveaus en gelegenheden. Ja, precies. Hoe dat ook zij, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft en ons zijn liefde verklaard heeft. Niet omdat wij zo goed waren, maar omdat hij zo goed was. Daar zit het ermee. En hij is onze liefde waard, daarom hebben wij hem lief. En daarna vervolgens, we hebben hem lief, als reactie op zijn liefde, dan vers 20. En indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Dan weet u dat ook weer, dan zijn we daar gauw over uitgepraat. Toch? Hebben wij God lief? Ik sla het meestal maar over. Hebben wij elkaar lief? Hoe zou je je liefde voor God kennen dan? Heb je zich nooit gevraagd? Niet naar mij kijken, gewoon even naar uzelf als het ware. Hè? Heb je God lief? Hoe weet u dat dan? Waar blijkt dat dan uit? Nee, ik kan niet zeggen, ik stuur hem elke week een bos rozen. Ik bedoel, dat gaat niet. Dus wat? Hoe weet je dat? Waar blijkt het uit? Nou, de Bijbel is daar heel simpel in. Als het echt zo is, komt het tot uitdrukking in onze liefde voor elkaar. Als broeders en zusters, voor de gemeente namelijk. Want daar, in onze broeders en zusters, daar is de Heer. Ook zij zijn van hem, hebben zijn leven ontvangen. Als wij hem, God, dan wel Christus dus, lief hebben, dan zullen wij ook elkaar lief hebben. En in dezelfde mate. Ik bedoel, naarmate wij de Heer lief hebben, zullen wij elkaar lief hebben. En als ik het wat praktischer zou zeggen, zou ik het van de andere kant af zeggen. Namelijk, naarmate we elkaar lief hebben en dus dienen, dienen wij en hebben dus lief onze Heer. Moeilijker is het, daar blijkt het uit. Dat is niet mijn filosofie. Maar dat is gewoon wat de Bijbel daar uitgebreid over zegt, zeker in deze brief. En als we voor lieven invullen, of voor liefhebben invullen, geloven, wat er heel dicht naast ligt, nou, het ligt er niet eens naast, het ligt er half overheen, dan zegt Jacobus, een voorgaande brief hier dus, hè, die zegt, ja, je kan wel zeggen dat je gelooft, maar hè, toon mij uw geloof uit uw werken. Hoe weet ik of je gelooft? Waar blijkt dat dan uit? Wel uit de werken. En geloof is vertrouwen in en dus toch ook gemeenschap met. En vandaar dat ik begon met lieven. Daarna wordt het loven. Maar loven hangt rechtstreeks samen met geloven. De beste manier om God te loven en dus te lieven is in hem te geloven. Zijn woorden serieus nemen. Op hem vertrouwen. Vertrouw op de beloften die hij gedaan heeft. En we hebben op zijn verzoek ons ja-woord aan hem gegeven. En hij heeft gezegd dat hij ons niet zou begeven en ons niet zou verlaten. Dat hij met ons zijn tot aan de volleinding der eeuw of wat er maar staat. Nee, niet tot aan de dood ontscheidt, want die komt niet meer. Dat is al geweest. Dat was het oude verbond. Dat was totdat de dood ontscheidt. Uiteindelijk, zo lang mogelijk gerekt, meestal vindt het eerder plaats. Ja. Hè? Voor ver voor de dood bedoel ik, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar onder het nieuwe verband is het voor altijd onlosmakelijk aan hem verbonden. En waar dat zo is, komt onze gemeenschap met hem tot uitdrukking in onze gemeenschap met elkaar. Of andersom, onze gemeenschap met elkaar is de uitdrukking van onze gemeenschap met de Heer. Ja, of het leuk is. Ja, wat leuk is. Het zit er gewoon in en het komt eruit. Wat voor keuze heb je? Kun je niks aan. Wat doe je tegen liefde? Wacht het tot het overgaat. Je kunt er weinig aan doen, denk ik. Nee, als het echt is. Gewoon eruit leven. En of het dan zo leuk is, zei je gedacht, wat een ellende het met zich meebrengt. Vraag mij niet om te spreken ter gelegenheid van uw huwelijk, want ik zeg altijd hele cynische dingen dan. Komt ellende van. Verdrukking, staat in de Bijbel ook allemaal. Is nou eenmaal zo. Maar ja, dat hoort erbij. Dan heeft men ook leidzaamheid van ode. Passie dus, met het andere woord, weet u nog? Nou goed, daar gaat het hier over. Wij hebben hem lief. Ja, waarom? Ja, omdat hij ons eerst even heeft lief gehad. Waarom? Ja, de, ja. Je kunt niet zeggen omdat hij er zo aardig uitziet. Ik bedoel, dat is ook niet, dat weten wij niet. Maar om wat hij voor ons gedaan heeft, heeft zijn liefde aan ons gedemonstreerd. Het wordt bij ons beantwoord. Dat is het gewoon. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daarna, controle. Indien iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. Dus als je je broeder haat, dan zeg ik niet dat je God niet lief hebt, maar dan zeg ik wel dat je het beter niet kunt zeggen dat je God lief hebt, want het, hè? In de praktijk is dat dan niet zo. Toch? Men zou God lief hebben en daarmee zijn broeder. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Ik neem die verse maar alsof het betekent dat het makkelijker is iemand lief te hebben die men ziet, dan iemand lief te hebben die men niet ziet. Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus. En Petrus zei, Petrus sprak over de Heer en zei, het is degene die wij niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. Dus hij heeft er ook zijn twijfels over van, ja, eigenlijk gaat het zo niet. Als je elkaar lief hebt, wil je elkaar zien. Toch of niet? Daarom hebben we altijd van die volle samenkomsten ook, broeder. Want die gelovigen die hebben elkaar lief, dus die willen elkaar ontmoeten. Daar komt het van, hè. Nou goed. Ja, ik meen het serieus. Zo gaat dat, zo hoort dat. Want we behoren bij elkaar, we zijn van diezelfde familie, we zijn met elkaar verbonden. We hebben hetzelfde leven, hetzelfde woord, dezelfde geest in ons. Bovendien, dus in ieder geval dezelfde toekomst. Dus hoe dat ook zij, waar we misschien hier nog afstand kunnen bewaren, kan dat in de toekomst heus niet. En ik stel me zo voor, maar dat weet ik niet zeker om, maar ik stel me zo voor dat twee broeders die elkaar hier niet konden uitstaan in de hemel voortaan met elkaar moeten optrekken of zo, hè? Samen een klusje krijgen. Denk u niet? Het zou mij, nee, dat weet ik niet, maar het zou mij niet verbazen, eerlijk gezegd. Toch? Moet me nog wat bijleren, toch of niet? Nou, in elk geval, het is makkelijker om iemand lief te hebben die men gezien heeft, dan om iemand lief te hebben die men niet gezien heeft. Alleen van papier. En Johannes zegt, nou ja, als je de broeders die je kent en die je ziet, als je die niet eens lief hebt, hoe zou je God kunnen lief hebben? Daarom zeg ik ook, het is makkelijker vast te stellen of wij elkaar lief hebben dan of wij God lief hebben. Maar Johannes zegt, maar als zo is, als wij elkaar lief hebben, is dat de uitdrukking van dat wij God lief hebben. Er zit nog een reden achter. Van nature zouden we elkaar niet lief hebben. Daar geven we namelijk helemaal geen aanleiding toe. Als het dus toch gebeurt, kan het niet anders dan de kracht God zijn die in ons uitwerkt. Dan heb je meteen geen excuus meer om te zeggen, ja, maar die of die, dat is zo'n rare, dat, begrijp je me goed? Wij spreken over de broeders, maar ik moet er even wat nader toelichten. Wij spreken, we hebben het natuurlijk hier niet, ook in deze verse niet, over degene die naar de wereld horen en daarna luisteren. Die het woord van mensen en de eer van mensen liever hebben dan het woord en de eer van God. Dat begrijp je toch hopelijk. Zijn onder de broeders, onder de gelovigen, zijn er heel wat die in de praktijk uit dat geloof niet leven. Daarom kunnen we hooguit zeggen, ze zijn onze broeders, we hebben hen lief, maar in de praktijk valt dat niet te realiseren, zal ik maar zeggen. Zo is dat nou eenmaal, dat is ook bijbels. Maar tegelijkertijd zou ons dat aan het hart gaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij zouden daar in zekere zin, althans verdriet van hebben, uiteraard, want het hoort anders. Zie. Maar als het gaat om praktisch liefde, de praktische gemeenschap, is het altijd met degene die een even dierbaar geloof als wij ontvangen hebben, of hoe het maar staat, hè. Delen hebben aan dezelfde zaligheid. Nou goed. vers 21. En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Waarmee Johannes dus in vers 21 van hoofdstuk 4 teruggrijpt naar bijvoorbeeld vers 23 van hoofdstuk 3. Dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus en elkander lief hebben. Dus, let op het enkelvoud, heb ik toen ook gezegd, hè. Het zijn geen twee geboden, het is er maar één. Dat wij geloven in de naam van zijn zoon Jezus Christus en elkander lief hebben. Dus één geheel wordt niet als twee beschouwd. Dus één geheel, het hoort bij elkaar. En dat gebod, deze wet, daar leven wij uit. Begrijp je me goed? Wet in de echte betekenis van de term, namelijk die van onderwijzing. Die wetmatigheid, dat wil zeggen, dat beginsel is nou eenmaal altijd van toepassing. Het is ook onlogenbaar. Het is ook de norm. Dit gebod hebben wij van hem, dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Niet als twee, maar inderdaad als één en hetzelfde ding. De uitwerking van het woord Gods is niets anders dan dat. En nou zijn we al... Wat zeg je?
Ik ben ook op de rechts toe.
Ja, precies. Er is ook geen enkele excuus. Het hele idee is namelijk dat deze dingen bewerkstelligd worden door de werking van het woord. Ik zeg met opzet woord, al kan ik natuurlijk kiezen voor geest. Hè? Het is de werking van de geest. Maar voor velen is dat zo'n vaag begrip in deze zogenaamde spirituele tijden. Hè? Ja, ik heb eens iemand gekend die beweerde ook, dat was een dame. Die beweerde ook dat ze de Heilige Geest had. En die stond voor dat doel stond ze elke morgen om 6 uur op. En dan ging ze een uurtje in een kopje zitten kijken zo. Dus een theekopje. Zeg maar. Dat was een soort meditatie, geloof ik. En dan openbaarde de geest haar van alles of zoiets. Anderen hadden 's morgens een stille tijd. Bij mij is het altijd stil 's morgens, dus dat is nooit een probleem. Maar anderen hadden dus, hè? Ja. Anderen houden hun stille tijd en deze had de Heilige Geest gewoon in een kopje zitten staren. Ja, die mensen zijn er ook, maar dat is niet de Heilige Geest hoor, die daarachter steekt, uiteraard. Nee, die geest is namelijk in de praktijk, om het te concretiseren, is gewoon het inwonende woord. En de vrucht daarvan is, de vrucht des lichts is in alle goedigheid enzovoorts. De vrucht van de geest is liefde. Maar Johannes zegt eigenlijk dus hier gewoon, de vrucht van het woord is liefde. Dat is wat het doet. Daarom heeft niemand een excuus. En als het er niet is, dan draai ik hem een keer om. Op in de stijl van Johannes. Als die vrucht er niet is, dan weten wij ook hoe dat komt. Niet dat wij nou meteen elkaar moeten veroordelen of beoordelen of wat dan ook. Dat is onze taak niet. Maar gewoon in objectieve termen gezegd, als het er niet is, als er dan zo'n gebrek aan liefde is in de gemeente, er wordt immers sinds jaren dag al over geklaagd, al eeuwen, hè. Is te weinig liefde in de gemeente, zeg ik, ja, niet alleen in de gemeente, is in de wereld ook, is overal zo. Gebrek aan liefde, maar de Bijbel zegt, een natuurlijke mens is zonder liefde. Zonder natuurlijke liefde zelfs. Als er dus gebrek aan liefde is, ik zal niet ontkennen dat het zo is, maar tegelijkertijd weten wij natuurlijk toch hoe het komt. Gebrek aan kennis van het woord Gods. Ja, kennis, ik bedoel niet theoretisch, niet intellectueel, maar gewoon gebrek aan verbondenheid met, aan gemeenschap met het woord Gods. Men kent de Bijbel niet. Echt niet. Men weet niet wat de Bijbel zegt. Anders zou men wel ophouden met dat geklets over, nou ja, er staan in de Bijbel goede dingen en sommige uitspraken zijn ongetwijfeld goddelijk, maar in het algemeen is het opgeschreven door Bedouinen die ook van niks wisten, want de mensen vroeger die, nou ja, was met het verstand, ik heb het vandaag nog gehoord, met het verstand van toen. Alsof ons verstand beter zou zijn dan het verstand van de mensen van toen. Maar goed, maar de Bijbel zelf zegt dat het woord Gods is. Dan ben je meteen uitgepraat. Toch? Of het een of het ander. En als het niet het woord Gods is, dan moet je je met de Bijbel niet bezighouden. Niet op die manier en zeker niet in godsdienstige zin. En anders moet je hem serieus nemen. Het is verbijsterend om te zien bovendien hoe weinig mensen idee hebben van het simpele feit dat God in de Bijbel heet een genadig en barmhartig God. Want men kent hem echt alleen maar als degene met minstens 10 en daarna nog een heleboel andere geboden. Dat denken christenen en degenen die dat niet zijn en ook degenen die het nooit willen worden, denken dat ook. Maar het is niet zo. Ze kennen de Bijbel ook niet. Lezen er ook niet in. Ook christenen doen dat niet. Nee, urenlange bidstonden waar ik geen bezwaar tegen heb. Maar Bijbelstudie, ho maar. Je kunt wel urenlang tegen God aan gaan zitten praten, maar God heeft tot ons gesproken. En de bedoeling is dat wij naar hem luisteren. Dan houden wij onze mond wel. Dat is wat Jacobus ook meteen zegt. Hè? Ieder mens zei, ras om te horen en traag om te spreken, ook en vooral tegen God. Men zou naar hem luisteren, zei trouwens ook Salomo in de tijd nadat hij de tempel gebouwd had. Hij zei, nou is daar die tempel, nou is daar dat altaar, het heilige der heiligen. En als je daar nou toch naartoe gaat, zou het moeten zijn om te horen naar het woord des Heeren. En David zei ervan, en dat is ook maar het enige wat nodig is. En de Heer Jezus herhaalde dat. Dat dat maar het enige was wat nodig was. Daar gaat het om. Een gebrek aan liefde, gebrek aan gemeenschap, kortom, de duidelijke verdeeldheid die wij waarnemen, is niet het gevolg van dat iedereen de schrift op verschillende wijze uitlegt, is gewoon het gevolg van het feit dat men de schrift niet serieus neemt. Het heet ook niet uitleg. Er zijn andere termen voor, maar die zal ik u besparen. Ik heb al te veel onparlementaire termen gebruikt vandaag. Hè? Dus ik laat het er maar bij. Maar het heet niet schrift uitleg, nee. Maar daar is gebrek aan. Aan kennis van het woord Gods. En men is er ook niet in geïnteresseerd. Net zo min als de wereld erin geïnteresseerd is. Zo zijn ook dikwijls zogeheten christenen volstrekt niet geïnteresseerd in wat de Bijbel zegt. En ze weten het ook echt niet. Nou goed. En daarom werkt hij. Maar niettemin, men heeft geen excuus. Als men zich uitgeeft voor christen, als men zich uitgeeft voor gelovig, is er geen enkel excuus voordat die liefde niet ooit een keer, nee ja, zo in de loop der tijd, openbaar zal worden. Want Gods woord keert nooit ledig weer. En als er toch sprake is van ledigheid of van ijdelheid in die zin, dan komt het gewoon omdat het woord daar niet was. Dat het op de schoorsteenmantel stond, wellicht, zeg ik dan altijd. Maar u begrijpt dat ik die uitdrukking niet van mezelf heb, hè. Maar, want we hebben geen schoorsteenmantel meer, toch? Maar het stond op de schoorsteenmantel met van die koperen sloten die je niet open kon krijgen, zal ik maar zeggen. Maar in het hart was het niet. Dat is de reden. Nou goed. Dit gebod, daarom zei ik ook, deze wetmatigheid, deze vanzelfsprekendheid. Dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Want inderdaad, de hoop die wij hebben, Romeinen 5, de toekomstverwachting die wij hebben, ook naar de dag des oordeels, dat wil zeggen, naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, die hoop zal niet beschaamd worden, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Dat was en is nog steeds Romeinen 5. En dat door zijn geest uiteraard. En daarmee dus door zijn woord. En dat woord, dat zal inderdaad in ons vrucht dragen. Niet alleen naar buiten toe, maar ook en bijzonder voor onszelf. Tenslotte is niet onze vrucht, het is de vrucht van het woord in ons. En wij zelf plukken daar de vruchten van dat woord dat in ons woont. Waarom moet ik dat zeggen? Het is toch een normale zaak dat een mens, een geboren mens om zo te zeggen, onderwezen wordt opdat hij in de rest van zijn leven de vruchten zou plukken van hetgeen hij geleerd heeft. Ik bedoel trouwens niet te zeggen dat hij moet ophouden met leren, maar ik bedoel, hij moet beginnen met leren, juist. En daar zijn leven lang bij voorkeur mee door blijven gaan, opdat hij daaruit, uit die kennis, zou kunnen putten. Zeker op de momenten die ongetwijfeld komen waarop dat nodig zal zijn. Dan moet het er vooraf in zitten. En een van de problemen die ik ken van in verband met bijbelstudie, is dikwijls dat men pas geïnteresseerd is in de Bijbel als men problemen heeft. En dan komt men naar bijbelstudie, want dan heeft men medicijnen nodig of zoiets, achteraf. Om iets recht te breien, of om excuus ergens voor te hebben, of om een antwoord te vinden op een dwingende vraag die opgelost moet worden of iets dergelijks. Ik geef u de verzekering dat dat te laat is. Dat dat niet, ook niet het goede doel is, zal ik maar zeggen. Dat is niet het goede motief om de schriften te openen of te onderzoeken. Men zou het moeten doen om de waarheid te kennen. En daarna zou men in de praktijk van het leven bij gelegenheid op die waarheid kunnen terugvallen en zich daaraan vasthouden. En zo is bij de natuurlijke mens. De kinderen worden, als ze nauwelijks 4 jaar zijn, geloof ik. Hoe is het tegenwoordig? Als ze nauwelijks 4 jaar zijn, worden ze naar school gejaagd. Ik gebruik altijd zulke termen in verband met school, ja. Ik heb er geen hoge pet van op, eerlijk gezegd, met excuses aan alle onderwijzers in ons midden. Maar ik meen dat echt. Ze worden naar school gejaagd enzovoort. En ze komen er niet af voordat ze meerderjarig zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. Voor dat doel sturen ze zo lang mogelijk naar school. En hebben de leeftijd voor meerderjarigheid in de loop der jaren naar beneden gebracht. We sturen ze naar school en dan zijn we van onze kinderen af. De rest zoeken ze op school uit en daarna worden ze graag... Als ze van school komen, zijn ze meerderjarig, dan moeten ze hun eigen peultjes doppen. Dat hebben ze nooit geleerd, peultjes doppen. Maar dat moeten ze dan dus, hè. Nou goed, maar in ieder geval, ze moeten naar school, ze moeten leren, want het is zo nodig voor later. En dat is ook zo, ik spreek dat niet tegen. Strikt genomen is dat zo. Je vraagt je alleen af of ze daartoe wel het goede onderwezen krijgen. En dat is mijn probleem altijd, hè. Want wat leren ze dan eigenlijk en wat kunnen ze dan later dan echt mee? Nou goed, dat weet ik niet. Weinig, vrees ik. Maar voor ons als kinderen gods is het een duidelijke zaak. Wij zouden als kinderen gods, zei Petrus, zeer begeerig zijn naar de melk. Namelijk het woord. Zo staat het er ook eigenlijk, maar het is wat anders vertaald. Maar er staat, zij zeer begeerig naar de redelijke. Dat wil zeggen de reden, het woord. Betreffende melk. Want zo hoort dat, zoals de baby begeerig hoort te zijn... Na melk, toch? Nou, zo zal het met kinderen gods ook zijn. En daarna zal het inderdaad daardoor gevoed worden. En daardoor opwassen, staat er in, wat is het maar, 1 Petrus 2, de eerste verse. Men zal daardoor opwassen tot zaligheid. En niet alleen zaligheid in de zin van wedergeboren worden, want het is al gebeurd daar. Maar in de zin van ook inderdaad wat dan heet godzalig leven. En daarna zelfs de zaligheid in de zin van de erfenis die men van Gods wegen zou ontvangen. Dat is het hele idee. En dus, voor de gelovigen is echt maar één ding nodig. Niet omdat het mijn straatje is, maar voor de gelovigen, ik heb werk veel te veel, dus mij maakt het niks uit. Maar het is voor de gelovigen maar één ding nodig, namelijk te komen tot kennis van de schriften en daarmee... Tot kennis van de Heer. Tot gemeenschap dus met dat woord. En gemeenschap met de Heer. Want wij kennen de Heer Jezus als degene door wie wij zalig gemaakt zijn. Maar wij kennen het woord Gods als de kracht tot zaligheid. Andere kracht is er niet. En al wat men daar buitenom zoekt heeft geen enkele zin. Integendeel. En als men dus vruchten van de geest wil. Waar men dikwijls omschreeuwt, zal ik bij wijze van spreken. Wel, dat is maar één weg. Dat is via de inwoning van het woord Gods, dat levenbrengende woord Gods in onze harten. Dat het tijd kost om je tot je te nemen, dat weet ik. Dat is nou eenmaal zo. Maar wij aarzelen niet onze kinderen een jaartje of 14 achtereen of langer naar school te sturen, want we vinden dat nodig voor die al de dagen huns ijdelen levens. Hè? En wat de geestelijke bedingen betreft zouden we toch ook wel wat mogen investeren aan tijd en energie. En niet in de laatste plaats ook geld in ons onderwijs in de schriften. Opdat we van God geleerd zouden worden. En vergis u niet, als in de toekomst het koninkrijk van Christus openbaar wordt over heel de aarde. Dan staat er dat in die dagen de hele aarde vol zal zijn met kennis des Heren. Hoezo bijbelscholen? Er zijn geen andere scholen. Het gaat alleen maar om kennis des Heren. Zie. En als dat de bedoeling is in verband met het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst, dan kan het toch niet anders zijn dat het net zo goed de bedoeling is in verband met het verborgen koninkrijk in onze dagen waarvan wij deel uitmaken. En daar laten we het bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij hoofdstuk 5 van 1 Johannes. Waar staat een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen, de Geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Ik sloeg even wat over bij het voorlezen, maar ja, daar hebben we het dus nog wel over, hè? Waarom ik dat gedaan heb. Maar eerst aansluiten bij hoofdstuk 5 vers 1. Het zal duidelijk zijn dat we dat niet echt sprake is van een nieuw hoofdstuk hier, hè. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat het ook helemaal niet mogelijk is, denk ik, om deze brief in te delen in hoofdstukken. Er is maar één hoofdstuk met één onderwerp en het verandert ook nergens. Het zal ook duidelijk zijn dat hoofdstuk 5 vers 1 nadere toelichting is op het voorgaande. Want wat daar staat in 5 vers 1 heb ik natuurlijk voor mijn beurt al gezegd als commentaar op het voorgaande. Namelijk, en ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren, teruggrijpend op dezelfde uitdrukkingen hiervoor, al eerder in hoofdstuk 3 en 4. En vervolgens, en ieder die lief heeft degene die geboren heeft, kortom, ieder die lief heeft degene die dat leven heeft voortgebracht, die heeft ook lief degene die voortgebracht is. Als men de vader lief heeft, dan heeft men de kinderen lief. Kost even wat moeite om het zo te zeggen, omdat bij dat woord geboren wij natuurlijk niet meteen denken aan de vader, maar aan de moeder. Maar ja, dat moeten we dan maar gewoon afleren, want het woord wordt net zo goed gebruikt en in de Bijbel juist en vooral in verband met wedergeboorte wordt het gebruikt in verband met de vader. Dat ja, wat het eigenlijke werkwoord is, weet ik niet. Baren dus eigenlijk, maar dat kun je zo niet zeggen. Maar als u begrijpt dat ons Nederlandse woord baren toch echt hetzelfde is als het Hebreeuwse bara, namelijk scheppen, dan zal duidelijk genoeg zijn dat er niet slechts de, wat ik maar noem, de vrouwelijke activiteit mee aangeduid wordt, maar wel degelijk ook de mannelijke. Wij zijn wedergeboren van Gods wegen. God heeft ons wedergeboren, schrijft Petrus, tot een levende hoop. In 1 Petrus 1 vers 3. En in dezelfde manier wordt de term hier uiteraard ook gebruikt. En ieder dus die gelooft in God, als de schepper, maar ook als degene die nieuw leven schept, wel, ieder die die God lief heeft, die zal ook lief hebben degene die uit hem geboren is. Dat wil zeggen, wij hebben dus ook lief al die anderen die net als wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus. Vrij naar Efeze 2 vers 10. Dat is een logische consequentie. Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. Let ook op die uitdrukking. Ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. Want dat soort uitdrukkingen heb ik op voorhand gebruikt ter verklaring van de eerste versen van hoofdstuk 4. Waarin er gesproken wordt over dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Toen heb ik al gezegd dat de uitdrukking feitelijk betekent dat Jezus de Messias is. uitdrukking slaan op zijn opstanding, in het bijzonder op het feit dat hij de vervulling gebracht heeft van al de oud-testamentische beloften. En ieder die, bovendien is het staat het in verbinding met hoofdstuk 2, vers 22, wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Die leugenaar namelijk die de vader en de zoon logent. Komt allemaal op hetzelfde neer. De zoon is de Christus. Men zal geloven dat niemand anders dan Jezus de Christus is. En daarmee niet alleen maar Jezus de drager van deze titel Christus, maar Jezus de enige die die titel draagt. De Bijbelse titel bovendien, want hij komt nergens anders vandaan. De titel namelijk die gegeven wordt aan degene die God beloofd had. Het zaad der vrouw, om maar eens wat te zeggen. Kortom, de zoon des mensen, de zoon van David, de zoon van Abraham, of hoe je maar genoemd mag worden. Degene in wie al Gods beloften ja en amen zijn. Naar 2 Korinthe 1, waar die uitdrukking staat. Daar gaat het om. Dat zou men geloven. Kortom, dat de beloften Gods vervuld worden in de Heer Jezus en in het bijzonder in zijn opstanding, uiteraard. Wanneer men dat gelooft, is men zelf uit God geboren, staat er. Ja, hoe dat dan is en hoe dat gebeurt, ja, daar kunnen we wel het een en ander over zeggen, maar te begrijpen valt het denk ik toch niet. De gedachte is gewoon dat wanneer wij tot dat geloof komen, en ook zodra wij tot dat geloof komen, ontvangen wij van Gods wegen nieuw leven. Zo zit dat. Dat merk je niet meteen, want leven wordt pas gemerkt wanneer het ook geleefd wordt. En dat neemt dikwijls ook wel wat tijd. Maar niettemin, God geeft ons dat leven. Wanneer wij geloven in Jezus dus, als de vervulling en vervuller van al Gods belofte. Kortom, in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, en wel, een ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Het is leuk, want dit soort uitdrukkingen sluiten natuurlijk meteen aan bij bijvoorbeeld Johannes 3. Waar het ook altijd nog maar de vraag is, waar het ook altijd nog de vraag is wie eigenlijk die woorden daar uitspreekt, dan wel schrijft. Woorden namelijk, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Als u mij vraagt, maar u vraagt mij niet, maar ik zeg het dan gewoon toch, gratis is het, zeg ik het er even bij. Het zijn woorden die dikwijls toegeschreven worden aan de Heer Jezus, alsof die die woorden gezegd zou hebben. Ik geloof dat niet, ik geloof dat het woorden zijn van Johannes als commentaar op de woorden van de Heer Jezus tot Nicodemus. Alleen het is dikwijls wat moeilijk om vast te stellen waar de Heer Jezus ophoudt met spreken en waar Johannes zijn commentaar begint. Het maakt trouwens uiteindelijk ook niks uit natuurlijk, omdat we het in beide gevallen gewoon beschouwen als het geïnspireerde woord van God. Het heeft net zoveel gezag, of Johannes het nou schrijft, of dat het woorden zijn geciteerd door de Heer Jezus, maakt ons in de praktijk toch niks uit. Maar wij herkennen, want dat wilde ik eigenlijk zeggen, wij herkennen dezelfde gedachtegang die wij hier vinden, ook inderdaad dus in Johannes 3. Namelijk, in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus. Kortom, opdat een ieder die in hem gelooft, in die zoon, heet hij daar, eeuwig leven hebben. En hier, en ieder die gelooft dat Jezus die zoon, maar er staat nu Christus, is, die is uit God geboren. Zo is dat. Er hoeft geen twijfel over te zijn, omdat God het gewoon zegt. En het vervolg erop is, en een ieder die lief heeft degene die geboren heeft, als wij dus God lief hebben die ons dat leven geschonken heeft op grond van geloof, dan hebben wij ook lief al die anderen die uit hem geboren zijn en die datzelfde geloof deelachtig zijn. Zo zit dat gewoon. Logischerwijze en zoals in de voorgaande verzen al uitgebreid uiteengezet. Daarna komt hij nog een keer voorbij in vers 2. Hieraan kennen wij, en dus kunnen wij weten. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. De ene keer komt de apostel van links binnen, de andere keer van rechts. Maakt niks uit van welke kant je dat ook bekijkt. Als we elkander lief hebben, hebben wij blijkbaar de Heer en zijn woord lief. En als wij de Heer en zijn woord lief hebben, dan hebben wij ook elkander lief. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden, dat wil zeggen wat hij gesproken heeft, zijn woord bewaren. Want, toelichting, want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. De gedachte is namelijk dat als wij God lief hebben en leven in gemeenschap met hem, dan bewaren wij zijn geboden. Kortom, lief hebben is gemeenschap immers. Als we gemeenschap hebben met God en God woont in ons of blijft in ons, zoals de uitdrukking hiervoor in Johannes 4 luidde, dan heeft dat tot gevolg dat wij dus zijn woorden bewaren. En niet op de schoorsteenmantel. Hoewel daar ook niks mee mis is natuurlijk, want dan heb je het wellicht binnen handbereik. Ja, dat is heel nuttig, maar bij voorkeur in het hart. Daar gaat het om, hè. Want daar bewaren wij zijn geboden. Dat kun je nog navragen trouwens aan Mozes. Die zei namelijk in Deuteronomium 30 dat men zou de geboden bewaren met de mond en met het hart. En daarna haalt Paulus dat aan in Romeinen 10. En zegt inderdaad, daar heb ik het steeds over, zegt Paulus. Dat is namelijk dus gewoon geloof, want met het hart gelooft men. En met de mond beleidt men. En daar ga ik nu niet verder meer op in, op dat beleiden, want daar hebben we nou uitgebreid genoeg bij stilgestaan, dacht ik. Men onderwerpt er zich aan dus. Dit is de liefde Gods. Namelijk, dit is gemeenschap met God. Of al anders en eenvoudiger gezegd, liefde Gods, gemeenschap met God, komt tot uitdrukking in dit feit dat wij zijn woorden bewaren. Het heet dan geboden voor de gelegenheid, omdat het natuurlijk ook consequenties heeft. Wij dragen dat woord dan wel degelijk met ons mee en men zou het als een last kunnen beschouwen. Nou ja, degenen die geen liefde hebben voor het woord, beschouwen het als een last dat te moeten meedragen. Wij die het woord lief hebben, beschouwen dat niet als een last. Maar niettemin, wij dragen het wel en het heeft ook consequenties. Dat wil zeggen, het legt ons ook verplichtingen op. En dus toch een last of een juk, of hoe dat maar heten mag. En daarna, zegt Johannes, zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Met andere woorden, voor zover het een last is of een juk is dat men draagt, kan het nooit zwaar zijn, want ieder die dat juk draagt, overwint de wereld. En dat is heel wat anders dan een juk waarvan Petrus zei dat het een juk was dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dank u, broeder. Ja, Handelingen 15. Zei Petrus, in het eerste concilie. Concilie van Jeruzalem, heet zoiets, ja. Hij zei, wat verzoekt gij God om de heidenen een juk op te leggen dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen? Dat is duidelijk. Maar de Heer Jezus zei, dan weet ik niet precies waar het was. Ik hoop dat het Matthäus 11 was, want anders zit ik ernaast. Ja, dat klopt. Johannes, of Matthäus 11... Het was de Heer Jezus die zei in vers 28, de laatste twee versen van het hoofdstuk, komt herwaarts, dus gewoon hier, hè, hierheen. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Met andere woorden, het is een vermoeiende zaak om zo'n last te dragen. Maar de Heer zegt, als je zo'n last draagt, kom maar naar mij, ik zal je rust geven en dus, ergo, ik zal die last van je schouders nemen. Dat heb ik eens nagevraagd aan John Bunyan, maar dat moet je niet verder vertellen natuurlijk, hè. Je weet wel, zondaar met dat pak op zijn rug, hè? Precies. Alleen het probleem is met het verhaal van John Bunyan in de bekende christenreizen. Dat daar de idee is dat dat pak wat die zondaar draagt, dat zijn zijn zonden. Maar daar gaat het niet hier om, hoor. Om zonden. Het echte pak wat men draagt is de wet. Maar ik ben bang dat John Bunyan dat nooit helemaal goed begrepen heeft. Helaas. De last die men draagt is niet de last van de zonde. De last die men draagt is de last van de wet. De verplichtingen. Men moet dit, men moet dat, men moet niet zus en men moet niet zo. Dat is wat de mens gevangen neemt. Dat is de last die hij draagt. Dat is wat Petrus dus zei. Een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Hij sprak niet over zonde of zonden. Hij sprak over de wet.
Maar Bunyan zag het toch wel als zonde. Vergis ik niet alleen.
Bunyan zag die last in dat verhaal als de zonde die men met zich meedraagt.
Niet als de wet.
Niet als de wet, nee, maar ik zeg net, dat is nou jammer dat hij dat niet zag. Want in dat verhaal blijft het toch wet. Ik heb de rest van het verhaal ook gevolgd van die christenreis namelijk. Want als hij dan eenmaal de last van zijn zonde heeft afgelegd bij het kruis, mag hij daarna van alles niet meer. En in ieder geval niet naar de kermis. Als ik me goed begreep, ik het goed onthouden heb. Heb je ook dat plaatje voor je? Ja, dat dacht ik wel, ja.
Ja.
Jazeker, zie. En oh nee, die bestond nog niet, de bioscoop. Dus dat, toen. Maar laat me zitten. Toen werd het dus wet. Dat schiet niet echt wat op. Dat mag dan als waar zijn dat de mens verlost wordt van zijn zonde. Dat is inderdaad waar, ja. En als het een last was, dat is het voor velen niet, overigens. Als ze eerlijk zijn tegen mij. Maar voor veel is het dan niet. Maar als het een last wordt, wel, men wordt ervan verlost. Dat is inderdaad waar. Maar daarna krijgt men niet dat juk opgelegd waarvan Peter zei, wat verzoekt gij God om de heidenen een juk op te leggen dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Het is juist dat juk waarover de Bijbel spreekt, waarvan men verlost wordt. En er staat hier, lees maar mee, kom herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Daarna, vers 29, neem mijn juk op u. De Heer zegt, nou als je dan toch een juk moet dragen of wil dragen, dan heb ik er een voor je. Want kijk, ik weet niet precies hoe ik dat nou weer uit moet leggen, maar stel nou voor dat je helemaal niks te dragen hebt. Dat is toch ook niet leuk? Nee. Hoe zul je dan bevrediging vinden? In het leven. Nou ja, in gedachten heb ik het boek Prediker inmiddels open liggen. Maar ik wilde daar toch maar niet naartoe gaan. Want dan kom ik nooit meer terug in Matthäus. Laat staan in 1 Johannes. Maar als je echt niks te doen hebt. En geen verantwoordelijkheid draagt. In het leven, ja, dan dat is niet goed. Dus je moet een verantwoordelijkheid hebben. Je moet een zin zijn van ons dagelijks leven op een of andere wijze. Maar die wet en de verantwoordelijkheid daarvoor, dat juk, ja, daar bezwijkt men onder. Dat wil zeggen, dat is zo zwaar, dat kan überhaupt geen bevrediging schenken. Begrijp je me goed? Er zijn. Nou goed. Ik zal u niet aankijken, maar er zijn mensen die bevrediging vinden in het dragen van inderdaad een juk waar ze onder bezwijken. Zoiets heet masochisme, maar zoek dat thuis maar eens op in de encyclopedie, denk ik dan altijd. Hè? Bedoel, dat is een perversiteit, dat hoort niet zo. Waar een perversiteit is altijd een uit de band geraakte, een vreemd ontwikkelde, hoe heet zoiets, hè? Scheef gegroeide zaak. Maar er zit een goede kern in, namelijk. Bevrediging in het leven in het algemeen, bedoel ik gewoon netjes in het algemeen, bevrediging vindt men alleen daar waar men inderdaad een last te dragen heeft. Dat hoeft niet noodzakelijk een zware te zijn, maar het moet er wel een wezen, maar het moet er duidelijk wel aanwezig zijn. Als u niet weet waar ik het over heb, dan neem ik altijd. Oh, dat kan ik hier wel zeggen. Neem ik altijd het voorbeeld van de Elfstedentocht. 200 kilometer schaatsen van A naar A. Wie kan mij vertellen wat daar de aardigheid van is? En waarom doet men dat? Massaal. En de hele wereld komt er naar kijken ook nog. Dat is sadisme dan weer natuurlijk, maar vooruit. Ja, zo heet dat. Waarom doet men dat? Er is gewoon op dat men later kan zeggen, het is eigenlijk niet te doen. Het kan eigenlijk helemaal niet. Het heeft bovendien helemaal geen zin eigenlijk. Maar ik heb het wel gedaan en het geeft me een goed gevoel.
Ja, dat is toch zo. Dat is toch zo.
Broeder, dat bedoel ik. Kijk, het is voor het eerst dat ik bijval krijg, maar ik ben hier natuurlijk toch nog net in Friesland, heb ik begrepen. Ja, niet in een van de 11 steden. Dat is maar goed ook, want anders was het helemaal niet te schaatsen. Hè? Als je nog naar Drachten moest ook. Maar goed. Maar u begrijpt dus waar het over gaat. Nou, zo is het leven eigenlijk. Sport is daar een afspiegeling van, op een of andere wijze. Ook een beetje scheef gegroeid, als je mij vraagt, maar vooruit. Maar het is daar een afspiegeling van. Men moet wat te doen hebben, men moet iets tot stand brengen op een of andere wijze. En de prediker zegt ervan, nou ja, het heeft ook inderdaad geen zin, maar de zin die het heeft, is dat het je bevrediging schenkt. En daar gaat het in het leven maar om. Voor de rest is het ijdelheid. Het dient weliswaar tot niks. De prediker zegt, het hoeft ook niet tot iets te dienen. Hij zegt, het enige waar het toe dient, en dat wordt de mens ook van God gegeven, dus onderschat het niet, zo staat het er. Het enige waar het toe dient is dat je je brood zou eten met blijdschap, je wijn drinken met vreugde. Ja, dat staat er allemaal. Laat uw klederen te alle tijden wit zijn en laat olie op uw hoofd niet ontbreken. Niet te verwarren met boter, want dat is wat anders. Maar, hè? Ja, nou goed, dat is toch een duidelijk verhaal. Zo is het leven. En lach er dus maar om. Inderdaad, meer is het niet. Maar het is wel serieus dat men iets zou doen. Opdat men daar inderdaad bevrediging en dus blijdschap in zou vinden. Van mijn partij postzegels verzamelen. Daar zie ik dus helemaal niks in, maar vooruit. Hè? Ja, moet je weten wat ik verzamel, broeder. Nou goed, ja. Wat zei je? Nee. Die sigaren zijn even te duur, zuster. Ja, als er een bandje om zit. Nee hoor, zo erg is het bij mij niet. Maar waar het om gaat, is dat men in het leven wel degelijk een bepaald juk zou dragen. Maar je moet niet meteen zo serieus beginnen te doen, want dan gaat het altijd over een juk wat je helemaal niet dragen kunt en waar je aan zult bezwijken, gegarandeerd. En dus zegt de Heer, ben je vermoeid en belast? Kun je het niet aan? Hij zegt, kom maar tot mij. Ik zal je rust geven. Maar je krijgt van mij wel een juk. Maar een andere. Neem mijn juk op u, vers 29. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan zul je rust vinden voor je ziel. Ik ga er even langzaam nu door. Neem mijn juk op u, dat wil zeggen eerst het andere juk weg, hè? Dat is de wet. Nou, als het andere juk wat weggaat, nou de wet is en dus het oude verbond, wat is dan dat juk wat de Heer ons geeft? Precies, niet de wet, maar genade en dus niet oude verbond, maar nieuw verbond. Want onder het oude verbond zou men dienen, uitgedrukt in het dragen van de last en verantwoordelijkheid dus, maar daar bezwijkt men onder. Maar onder het nieuwe verbond zou men net zo goed dienen. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dus toch een verantwoordelijkheid, een last, een juk. Maar dan een zachte. Neem mijn juk op u, zegt de middelaar van het nieuwe verbond. En het andere juk was uiteraard dat van het oude verbond. Van Mozes dus, hè, middelaar van het oude verbond. Neem mijn juk op u. En daarna zei je, we hebben hier het juk en dan leer nou van mij, want je krijgt aanwijzingen mee. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En als je zachtmoedig bent, heb je een ontvankelijk gemoed. En dus een ontvankelijk hart. Dan ben je bereid om de gedachten van anderen over te nemen. En dus om te leren, zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn de gelovigen dus gewoon. Hè? Dat ik leer van mij dat ik zachtmoedig ben en daarmee nederig van hart. En dat gemoed dat zacht is, is natuurlijk hart. Een hart met een T, begrijp je me goed, voor degenen die het uitschrijven. En daarna, en nederig van hart is ook een hart. Een ontvankelijk en vooral nederig hart. Men moet bereid zijn tot dienen. En als men dat juk neemt van het nieuwe verbond en dat op zich wil nemen, leven dus onder de heerschappij van de genade met al wat erbij hoort. En tegelijkertijd het voorbeeld volgt van de Heer Jezus, dat van zachtmoedigheid, ontvankelijkheid en dus nederigheid. In dat geval zal men rust vinden. Maar alleen dan. Want iemand die dat ene juk kwijtraakt, maar het andere niet op zich neemt, vindt net zo goed geen rust. Want dan ben je wel vrij van de wet. Maar als je niet leeft uit genade met alles wat daarbij hoort, vind je ook geen rust. Als je bovendien van Gods wegen geen verantwoordelijkheid draagt, wat doe je hier dan eigenlijk? Je maakt mij niet wijs dat je daar je rust en je vrede in vindt. Nou, misschien een korte tijd, maar in het algemeen niet. Daar gaat het maar om. Nee, wij vinden rust. Laat ik het eens anders zeggen dan. De term rust komen wij uitgebreid tegen in Hebreeën 3 en in elk geval Hebreeën 4. Wij zouden gebracht worden in de rust. God zou zijn volk brengen in de rust. En wat staat er dan? Dat wij voor dat doel met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. En wat ik daar sinds jaar en dag van zeg, is dat wij naderen tot die troon der genade om degene die op de troon zit, en eventueel datgene wat op de troon zit, te dienen. Dus wij zouden dienaren zijn van het nieuwe verbond en daarin zullen wij gegarandeerd onze rust vinden. Dan hebben wij een verantwoordelijkheid, hebben wij een dienst aan de Heer, en gepaard gaande met zachtmoedigheid en nederigheid naar het voorbeeld van de Heer Jezus, zullen we daarin rust vinden. En let op wat er staat. Er staat, en gij zult rust vinden voor uw zielen. En u weet wat ik van zielen altijd zeg. Ziel is de wandel van de mens. En wat over de gelovige gaat, de ziel van de gelovige, is zijn leven hier. En dus gij zult rust vinden voor uw leven hier, op aarde, nu nog. Niet rust in de toekomst. Nou ja, die hebben we dan ook. Maar om dezelfde reden. Als we straks in de hemel zijn, zal ik maar zeggen, of beter moet ik zeggen natuurlijk, als wij straks niet meer hier op aarde zijn, dan zijn we in elk geval dienaren van het nieuwe verbond, want daar zijn we voor aangenomen. Toch? En we hebben daar dus rust. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. Ze zullen ingaan in hun rust, in hun vrede. Weet u waar dat staat? Jesaja 57, ja. De eerste verse. De rechtvaardige, de weldadige lieden zullen weggeraapt worden voor het kwaad. Ze zullen ingaan in hun vrede. Ze zullen rusten op hun slaapsteden. Maar nadert gij, Heer, wordt het tot Israël gezegd vervolgens. Maar goed, dat is rust voor de toekomst, dat is waar. Maar de Bijbel belooft ons rust voor nu. Maar het wordt alleen beloofd aan degene die dat juk van het Nieuwe Testament op zich nemen en daarin vervolgens volgelingen zijn van de Heer Jezus. Navolgers zijn van zijn zachtmoedigheid en nederigheid, is het idee. Dat geeft ons rust. En merkwaardig genoeg, dat is ook precies het tegenovergestelde van de situatie onder de wet. Want waar men onder de wet leeft, zeg ik nu maar zo, aan de ene kant omdat de Bijbel het zegt, aan de andere kant omdat het in de praktijk ook blijkt. Waar men onder de wet leeft, daar is men niet zachtmoedig, maar wordt men vanzelf steeds, laten we maar zeggen, hardmoediger. Bestaat dat ook? Nou ja, goed. Tegenovergestelde van zachtmoedig, is dat niet hardmoedig dan? Krijg maar stenen harten. Is men niet meer ontvankelijk. En bovendien, onder de wet levend, wordt men steeds hoogmoediger. Nee, men heeft de mond vol over nederigheid, dat weet ik wel. Maar ik heb niet over waar de mond vol van is. Ik heb het over waar het hart vol van is. En onder de wet is dat nooit hetzelfde. Ja. Nee, men is juist niet tolerant. Onder de wet niet. Onder de wet, waar men onder de wet leeft, is men hard. Dan mogen emoties ook geen rol meer spelen en daar houdt men zich bezig met elkander te veroordelen. Er is ook een goede reden voor. Want hoe meer anderen veroordeeld worden, hoe hoger je zelf verhoudingsgewijs komt te staan. Het is bediening des doods, broeder, natuurlijk. Maar u begrijpt toch dat als men in het hart hoogmoedig is en men heeft de mond vol over dat men nederig moet zijn, dat is toch gewoon geveinsdheid, huichelarij, het is fariseïsme, zo noemt de Bijbel dat feitelijk. Maar dat is wat de wet nou eenmaal uitwerkt. Nee, daar kan een mens niks aan doen, dat gebeurt vanzelf. Dat doet de wet nou eenmaal met een mens. Maar men zou daar ook niet onder leven. Men zou leven uit de genade Gods. Zeker in de dagen sinds het nieuwe verbond is aangebroken. Daarvoor trouwens ook, maar daar gaat het nu niet over. En dus, neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En, als je dat geleerd hebt en dat juk draagt, gij zult rust vinden voor uw zielen. Nu, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat wil zeggen, dat is een juk waar men niet onder bezwijkt. Integendeel. Maar wat wel bevrediging schenkt. Ja. Wij zouden een gerust en stil leven leiden, zei de apostel. Schreef hij aan Timotheus, geloof ik, 1 Timotheus. Opdat wij een gerust en stil leven zouden hebben. En aan de andere kant schrijft hij in dezelfde brief over strijden, goede strijd des geloofs en zo verder. Zodat er toch sprake is van een strijd. Men is toch met van alles bezig. Het is nog zwaar ook, een strijd. En zo verder. Maar niettemin zal men een rust in vinden. Een gerust en stil leven hebben. Die twee dingen verdragen elkaar zelfs. Sterker nog, ze zijn causaal aan elkaar verbonden. Juist dat die strijd des geloofs, die goede strijd, die geeft rust. Nou, niet zo moeilijk kijken allemaal. U kijkt net of u geen idee hebt waar ik het over heb. U zou toch dat ook uit ervaring toch moeten weten. He? De strijd des geloofs is inderdaad bij gelegenheid een zware strijd. Maar niettemin, dat is wat ons rust geeft. Stel je voor dat je die strijd niet had. Dan had je geen rust. Echt niet. Meen ik. Nou goed, hier staat het ook eigenlijk. En van deze woorden van de Heer Jezus uit Matthäus notabene, het is niet eens het Johannes-evangelie. Vanuit Matthäus komen we weer terecht in 1 Johannes 5. Waar dan staat in vers 3. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, implicerend onder andere dan dat wij van hem leren zachtmoedigheid en nederigheid. En daarna, en zijn geboden zijn niet zwaar. Als er geboden staat, zeg ik meestal, nou ja, het betekent gewoon woord, onderwijzingen. Maar als u vraagt waarom dan toch die term geboden, dan zeg ik, nou ja, omdat het inderdaad verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En in zekere zin dus toch iets is dat wij zouden dragen, maar daarvan staat dan, en zijn geboden zijn niet zwaar. Zodat wat duidelijk is dat Johannes het kennelijk niet heeft over de geboden van de wet, want die zijn te zwaar. Zo zwaar zelfs, hè? Te zwaar, zei Petrus. En dit gaat dus over anderen, die van het nieuwe verbond namelijk. Het lichte last en het zachte juk waarover de Heer Jezus sprak. Zijn geboden zijn niet zwaar. Waarom ook niet? Dat staat erachter, want al wat uit God geboren is, en hij geeft niet de oorzaak van waarom die geboden niet zwaar zijn, maar hij geeft de argumentatie. Waaruit het blijkt namelijk dat die geboden niet zwaar zijn. Want, zegt hij, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En daarna zeg ik hem iets anders, want die zijn geboden bewaren en dus dragen, overwinnen de wereld. En daartegenover staat dat allen die de wet, die geboden dus, dragen, die worden van de wereld overwonnen. Net andersom. Heb je dat? Die wet was een last die men niet kan dragen. De wet is bovendien bediening des doods. Men gaat er dus onderdoor, om zo te zeggen. En men sterft. En de wereld draait verder, heet zoiets. Of bestaat verder. Maar hier staat het precies andersom in verband met dat nieuwe verbond. Waar men dat juk, dat zachte juk van het nieuwe verbond draagt, wordt men niet door de wereld overwonnen, maar is precies andersom, men overwint de wereld. Als u begrijpt wat ik bedoel. En terwijl straks de wereld vergaat, nou straks, dat betekent niet morgen, maar het duurt nog wel een millennium. Dat is een modern woord, dus dat gebruik ik nou maar eens. Hè. Dat duurt nog wel een millenniumpje of zo. Maar als straks die wereld dan vergaat, wel wij niet. Wij overwinnen de wereld. Hoe dan ook. En zelfs wanneer wij zouden sterven, wij zouden de dood niet zien. Wij overwinnen de wereld. Het is hetzelfde als wat in Romeinen 5 heet. Dat gelijk de dood geheerst heeft, met betrekking tot de natuurlijke mens, wij nu, wedergeboren mensen in Christus, in het leven zouden heersen. Dat is precies hetzelfde, wij staan er namelijk boven. En dus overwinnen wij de wereld. En, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dat op basis van geloof natuurlijk, zoals de rest van het vers zegt. Maar het komt overeen met de uitspraak van de Heer Jezus. En daar houd ik het dan bij voor vanavond. De uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 16, vers 33. Dat is de laatste uitspraak van de Heer Jezus aan het adres van zijn discipelen in de bekende opperzaal. In de nacht dat hij verraden werd. U weet wel, 5 hoofdstukken lang, hè. Je hoofdstuk 13 tot en met...